Goedendag en hartelijk welkom. Wat fijn dat je luistert naar GGD Talks. Mijn naam is Leila Pnjawerats en in deze reeks podcasts van GGD Haaglanden gaan we in gesprek met professionals en bespreken we onderwerpen die over ons dagelijks leven gaan. Je ziet ze in het verkeer en af en toe moet je er zelfs voor aan de kant. Je hebt er misschien zelf ooit eens als patiënt in gelegen. Maar kennen we de wereld achter de ambulancezorg eigenlijk wel? Ambulancezorg, waar denken mensen aan bij het woord ambulance?
Ik denk aan het een van de belangrijkste beroepen van Nederland eigenlijk. We kunnen niet zonder natuurlijk en ze redden dagelijks heel veel levens.
Denk ik aan een gele auto, waar ik wel eens in gelegen heb. Dat was nog maar heel klein, maar zo'n 11 jaar, dat denk ik aan.
Zo'n geel busje met van die sirenes erop.
Heel hard geluid op straat.
Geel maakt veel lawaai en redt levens. Achter wat mensen zien gaat een wereld schuil die zo interessant is dat we er graag meer over horen. Daarvoor zijn Manon en Raymond te gast. Zij werken voor ambulancezorg GGD Haaglanden. Hey Manon.
Goeiedag.
Wat fijn dat jij hier bent. Vertel, wat doe jij?
Ik ben Manon en ik werk als verpleegkundige op de middencomplexe zorg bij de GGD.
Ik ben heel benieuwd wat dat is. Dat horen we zo, want tegenover jou zit Raymond. Raymond, wie ben jij?
Ik ben Raymond, ik ben ambulancechauffeur van een HICARE, ofwel ALS, ambulance bij GGD Haaglanden.
Nou, en dat en veel meer, dat horen we zo meteen. Maar we willen natuurlijk ook van jou weten, waar staat eigenlijk ambulance rijden voor en wat betekent dat precies? Dat horen we nu.
In ieder geval degene die bestuurt. Ik heb de indruk dat die ook gediplomeerd zijn en natuurlijk een gediplomeerde ambulancebroeder, verpleegkundige.
Nou ja, ik denk de ambulancebroeders en zusters toch, die je komen helpen.
De bestuurder en de broeder.
Je broeder, ambulancebroeder, dat klinkt wel een beetje...
Ja, dat is een beetje kern van vroeger. Lang geleden was het echt wel een mannenberoep, de ambulancezorg. Maar dat is,
en hoezo was het een mannenberoep toen?
Ja,
het
was natuurlijk zwaar. Hè? De brancards waren handmatig, veel tillen. Ja. En toen waren de vrouwen waren de verpleegkundigen in het ziekenhuis en de mannen buiten op de auto. Maar dat is... Gelukkig verleden tijd.
Ja, dat is wel echt ouderwets inderdaad, wat ik hier hoor. Zeker, want tegenwoordig is het geen broeders of zusters meer. We kunnen wel altijd zo nog aangesproken worden. En daar reageren wij ook op. Maar eigenlijk hebben we het nu over verpleegkundigen. Of ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs. Onderling noemen wij elkaar natuurlijk collega's. Maar dat is wel de term waar we in praten.
En jij bent een ambulanceverpleegkundige middencomplex?
Juist,
wat
klopt.
Moet ik me daarbij voorstellen?
De middencomplex, dat houdt in, wij doen iets ander werk als de ALS of de HICARE. De middencomplex is voornamelijk besteld vervoer. Er is altijd wel een arts bij geweest, of dat nou telefonisch is of de arts heeft de patiënt gezien. En als de arts dan besluit dat de patiënt bijvoorbeeld naar een SCH gepresenteerd moet worden, dan komen wij aan bod. Doen wij het vervoer. En dat is bijvoorbeeld ook het vervoer tussen ziekenhuizen in. Mensen die vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld naar een hospice moeten. Of vanuit huis naar hospice. Maar die zijn allemaal al beoordeeld door een arts.
En jij zorgt ervoor dat zij dan naar een plek gaan waar zij beter of tot de juiste zorg verpleegd kunnen worden.
Klopt. Het is wel zo dat wij sinds vorig jaar als middencomplexe zorg een verantwoording erbij hebben gekregen. En dat vind ik vooral heel erg leuk. En dat is de beoordeling van psychiatrische patiënten. En dat wordt dan niet door een arts gezien, maar dan worden wij er meestal bijgeroepen door politie. Bijvoorbeeld iemand met verward gedrag. En die beoordelen wij dan. En dan hebben wij overleg met de crisisdienst. Maar dat maakt het werk wel heel leuk. Want wij zijn dan de eerste die ter plaatse gaan en die zo'n verward persoon dan zien.
En dus na melding kun jij dan met elkaar gaan beslissen van hey, deze persoon moet daarheen, want dat lijkt ons het verstandigst.
Juist. Dus ik vertel mijn bevindingen en daarbij neem ik mijn klinisch redeneren mee wat ik van als verpleegkundige weet. En dat overleg ik dan en samen maken wij dus een plan.
Super interessant, maar jij noemt ook allemaal moeilijke termen. Raymond heeft het over ALS. Jij bent een ambulancechauffeur ALS. Wat is dat?
Ja, dat is de Advanced Life Support. Dus eigenlijk de acuut levensbedreigende situaties, letterlijk. Dus waar iemand kan doodgaan aan wat hij mankeert op dat moment.
Dus echt de acute eerste zorg. Dus bij het idee als je denkt, er is nu een ongeval op straat of thuis is iets gebeurd, ik bel 112, dan kom jij aanrijden. Met jouw collega.
Ja, ik ben zo'n chauffeur die dus met heel veel zwaailichten en lawaai door dat verkeer heen manoeuvreert, zeg maar. Maar dat gaat wel natuurlijk via de ambulancemeldkamer. En onze triagist die bepaalt dan, gaat de ambulance rijden en onder welke urgentie wordt er alvast aanvast gekoppeld.
Oké, okay, dus daar is ook nog een verschil in. Ja. Daar zitten urgenties 1 en 2 en dat soort...
Ja, we hebben dan sinds vorig jaar is de A0-urgentie erbij gekomen. Omdat wij nou ja, landelijk gezien zoveel A1-urgentieritten rijden. En daar is de A0 bijgekomen eigenlijk voor de reanimatiesetting. Dat iemand dus reanimatiebehoeftig is. En nou ja, dan gaan wij dus zo snel als en zo hard als wij kunnen... met inachtneming van onze brancherichtlijn, gaan wij naar die patiënt toe. En dan ja, trommelen we minimaal 2 ambulances op. De politie wordt aangestuurd. In sommige gebieden, bijvoorbeeld bij Bescheveningen... sturen wij ook de rapid responders van de brandweer... om de dekkingsgraad te halen, zodat we eigenlijk zo snel mogelijk... bij iemand kunnen zijn die reanimatiebehoeftig is.
Wauw, dat is ook echt heel veel mensen... die achter de schermen hier actief voor zijn, toch?
Ja, als ze ons bellen, hè, dan gaat natuurlijk de telefoon... wordt binnen een bepaalde tijd wordt je door een meldkamer in Nederland... te woord gestaan, afhankelijk wie het snelste tijd heeft. Ze beginnen bij de eigen regio. En nou, als je daar al natuurlijk een aantal termen roept... dan heeft de verpleegkundige triagist al zoiets van... oh, laat die ambulance maar rijden. Dus dan krijgen we eigenlijk een rit erop van... nou, de info volgt nog maar, begin maar vast, ga maar vast vaart maken. Daarna gaat eigenlijk het team, zeg maar, zoals wij zijn... de chauffeur en verpleegkundige in de auto is een ambulanceteam... Hè, met 2 professionals. Mijn taak is dan het veilig en snel door het verkeer rijden... De verpleegkundige gaat zich voorbereiden op... nou, wat gaan we aantreffen met wat we al weten. Hè? Dus we beginnen eigenlijk heel breed en worden steeds kleinere kadertjes. En zo stappen we dan naar binnen.
En zo ben je dan in één keer in zo'n situatie. Hebben jullie wel eens samengewerkt?
Wij hebben wel eens samengewerkt, ja, ja, klopt.
Ja,
ja zeker. Ja. Dat is wel al een tijdje geleden. Maar Raymond en ik die werken wel eens samen. En dat komt dan omdat bijvoorbeeld ik dan geen chauffeur heb... van de middencomplexe zorg... En bijvoorbeeld Raymond heeft geen verpleegkundige van de high care of de ALS. En dan willen ze nog wel eens een combinatieauto maken, zo heet dat. En dan gaat Raymond dus een middencomplexe dienst rijden. Omdat ik natuurlijk niet bevoegd ben voor de ALS of voor de high care. En dan ja, wordt er dus een combinatieauto gemaakt tussen een ALS, dat kan ook een verpleegkundige zijn, maar ook een chauffeur met het andere.
En op die manier lijkt het me ook heel mooi dat je heel veel collega's leert kennen. En daardoor echt met elkaar goed leert samenwerken en elkaar vertrouwen. Want dat lijken me allemaal dingen die heel essentieel zijn in dit werk.
Ja, vooral vertrouwen.
Ja, ja zeker.
Ja,
ja, ja. Ja. Maar het is ook wel heel leuk, want je hebt hele andere gesprekken. En natuurlijk zie je elkaar op de post en praat je met elkaar. Heb je wel eens het over casussen. Maar ja, 8 uur samen in de auto en daadwerkelijk ook samenwerken in een casus is heel leuk. En vanuit de ALS zijn de casussen van de middencomplex zijn gewoon heel anders. En dat hoor je ook wel terug. En dat is ook wel heel superleuk.
Nou, over die casussen gaan we het zeker ook nog zo hebben. Maar het is ook heel duidelijk dat er een goede taakverdeling moet zijn. Hè? Want als chauffeur ben je alleen maar aan het rijden... of doe je ook nog zorgtaken?
Ook nou, zorgtaken. Ik ben medisch assisterend, zoals het helemaal heet. Hè?
Oh, wow.
Als je de selectieprocedure door hebt gemaakt... om een chauffeur te worden, ambulancechauffeur... dan ga je een opleiding bij ons. Hè? En dat is bij de Academie van Ambulancezorg. En dat duurt 7,5 maand, onze opleiding. En daarmee leer je dus protocollen, medische handelingen... en medisch assisterend te zijn voor de verpleegkundige. Want als team breng je samen de patiënt in beeld.
En over die patiënten gesproken... daarmee komen jullie natuurlijk na melding meteen mee in contact. En we weten allemaal, als je denkt dat het dringend medisch hulp nodig is... dan ga je meteen 112 bellen. Maar hoe gaat dat dan eigenlijk? Raymond heeft al een beetje verteld. Maar we zijn ook heel benieuwd hoe jij daarover denkt.
Ik denk dat ik een professional aan de lijn krijg... die me door de hele situatie heen loost.
Ik heb een BHV-diploma, dus dat betekent dat ik de goede instructies moet meegeven aan 112. Dan gaat dat natuurlijk in de meldkamer, wordt er een ambulance naar het juiste adres gestuurd.
Nou ja, ik denk dat zij me eerst door gaan verbinden met ambulance of zo... en dat zij dan die ambulance mijn kant op sturen.
Zeggen ze het een beetje goed?
Ja, nou, jij krijgt eigenlijk wel de instructies vanuit onze meldkamer. Krijgt de instructies. Hè? Als melder wil je graag een ambulance, dat roepen mensen dan ook. En als dat nodig is, krijgen ze die ook zeker. Hè? Maar het is niet dat als iemand belt zegt... oh, ik wil een ambulance, dat we er een sturen. Want zoveel ambulance hebben we ook helemaal niet.
En hier zo, we zitten in de harnas. Zo heet dat.
Ja, zo heet dat.
Toch?
Ja, zeker.
Staan er 8, geloof ik. Of...
We hebben er 7 op dit moment.
7 op dit moment, oké. Okay. Ja. En dat zijn er aardig. Wat dekt deze deel van de stad dan? We zijn nu in Den Hoorn.
Maar het dekt eigenlijk onze complete regio.
Ja,
wauw.
Met de andere locaties die wij hebben natuurlijk.
En die zitten verspreid in verschillende uithoeken van Haaglanden.
Ja, klopt, zeker. Wij hebben vanaf de GGD... hebben wij dus opkomstpost Harnas, Harnaspolder, waar we dus nu zitten. Nou, daar hebben we dus inderdaad 7 ALS-auto's. En onze hoofdpost zit eigenlijk op de Waldorpstraat. En dat is eigenlijk randje Schilderswijk, het centrum. En dan hebben wij natuurlijk ook nog de andere 2. En dat is Witte Kruis. En die doet voornamelijk, die zit meer aan de kant van het Westland ook. En dan hebben wij ook nog Zoetermeer. Dus in Zoetermeer zit ook nog een ambulancepost.
En jullie werken dus ook allemaal samen?
Ja.
En ook met die collega's af en toe?
Ja. Ja.
Ja.
Fantastisch. Ja. Dus hoe dat ook werkt en ook die verbondenheid is. Maar als ik 112 bel, kom ik dan ook bij jou uit, Manon?
Nee, wij worden ingezet, wat ik al net zei, door vooral artsen. Of zorginstellingen, die kunnen onszelf ook bellen. Dat zijn dus ziekenhuizen. Een verpleegkundige van een afdeling kan ons dus ook bellen. En die hebben dus een ander nummer dan de 112. We weten allemaal, 112 bel je eigenlijk als het levensbedreigend is. En er is dus een, nou ja, net zoals wat de politie heeft, een minder spoedlijn. Dat hebben wij dus ook op de meldkamer voor interklinisch overleg of intercollegiaal overleg. Dus de artsen of de zorginstellingen die ons bellen, die hebben een ander nummer. En die, ja, daar gaat het gesprek met de meldkamer meestal ook wel wat anders. Want de meldkamer vraagt wel dingen uit, maar het is natuurlijk minder levensbedreigend. En de collega's en de artsen die hebben eigenlijk hun zegje al klaar met wat ze willen zeggen.
En dan weet je ook veel makkelijker en sneller van collega op collega wat en hoe. En...
Ja, klopt. Ja, zeker.
En jij rijdt ook wel eens mensen naar een hospice bijvoorbeeld, hè? Ik kan me voorstellen dat dat ook hele bijzondere ritjes zijn.
Dat zijn een van de bijzonderste ritten die wij doen, denk ik. En dat is ook, het is zo bijzonder. En dat kan, denk ik, Raymond ook heel goed beamen. Want de ALS en Heiker, die doen die ritten dus niet.
Nee, een hospice rit is denk ik, zeker ook voor onze collega's, het meest beladen emotionele rit, hè, die je doet. Want die mensen weten dat ze dus opgehaald worden voor jou voor hun laatste ritje, letterlijk, hè, naar de plek waar zij zullen overlijden.
En hoe gaat zo'n rit? Want als stel, ik ben terminaal en ik weet dat het mijn laatste rit wordt en ik zeg tegen jou, Manon, ik zou heel graag nog een keer de Noordzee willen zien. Kan dat dan?
Als wij weten dat iemand of bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis naar een hospice gaat, of vanaf huis naar een hospice, of bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis naar huis met palliatieve thuiszorg, dus als eigenlijk ga je dan thuis sterven, dan vragen wij wel altijd aan de patiënt, zou u nog iets willen doen, iets willen zien, iets willen eten, wel in de regio, want we kunnen bijvoorbeeld niet naar Groningen rijden. We hebben een vrij uitgebreide regio en meestal opperen we dan ook nog wel wat ideeën. Het bos, Scheveningen, Kijkduin, dat soort dingen. Het ligt ook wel aan wat voor patiënt je hebt, want wij vervoeren echt wel hele zieke patiënten. Echt wel mensen die in een vergevorderd stadium zijn en dus ook niet meer aanspreekbaar zijn bijvoorbeeld. En waarbij het transport eigenlijk al soms dat je denkt,
Ja.
Maar goed. Als dat kan, dan vragen wij dat zeker. En als je dus de reacties en het moment, de herinneringen dus ziet van patiënt, en meestal nemen dan ook familie mee. Als dat niet het geval is, vind ik het altijd zelf heel fijn om foto's te maken van de patiënt bijvoorbeeld op het havenhoofd van Scheveningen. Die stuur ik daarna dan door naar de familie. Want het is wel een herinnering.
Prachtig.
En het is iets wat de patiënt zelf wil. En daar merk je, krijgt zelf kippenvel ervan. Maar je merkt echt hoe sterk mensen zich houden op dat moment.
Hoe ze dan nog echt even in het leven staan.
En de laatste zeelucht, de laatste golven. Ja, het is echt prachtig. En dat merk je echt heel erg terug.
En is er één iemand voor jou die altijd bijblijft? Of waar je vaak aan denkt of over vertelt?
Wat wij als middencomplexe zorg doen, wij vervoeren natuurlijk mensen heen en weer, ook vanuit ziekenhuizen. Ik heb meerdere casussen, dat ik bijvoorbeeld, maar de casus die mij het meeste bijblijft, is bijvoorbeeld de jonge mensen die bijvoorbeeld vanuit het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moeten voor een scan. En dan een afwachting zijn van hoe erg is mijn ziekte. Ik heb wel eens meerdere keren gehad dat ik een patiënt 2 keer heen en weer heb moeten vervoeren, omdat het niet helemaal duidelijk was waar de tumoren bijvoorbeeld zaten. En 2 weken later, nadat ik die patiënt had vervoerd, gingen we de patiënt dus vervoeren vanuit het ziekenhuis naar een hospice. En deze meneer die was eigenlijk helemaal niet zo heel oud. Die was 45 jaar. Toen ik hem na die 2 weken zag, dat was echt wel eigenlijk niks meer al. Ik vond het fijn dat hij mij herkende. Nou, dan stel je de vraag. Ik maak het wel altijd beladen van, weet u dat het de laatste keer is? En ik wil u echt, we willen echt iets voor u betekenen. En niks is te veel, we doen het heel graag. En dan op zo'n moment dat iemand dat dus beslist, bijvoorbeeld ik wil naar het strand, Ja, dat is prachtig. En dan meestal zorg dan dat de familie meegaat. En als er dan bijvoorbeeld een klein kindje bij komt kijken en een vrouw. Ja, dat is wel heel heftig. En ik ben ook mens en ik probeer echt niet mee te huilen. Maar soms doe je wel een traantje wegpinken, want... Ja,
dat is heel emotioneel. Ja, ook voor ons, ondanks dat wij zorgprofessionals zijn. Ja. Maar al dat soort dingen zet bij ons ook een kerfje in het hart. Hè? Want wij hebben ook een gezin.
Je bent en blijft mens.
Ja. Juist. En het maakt natuurlijk niet uit hoe oud iemand is. En op zich, de patiënten zelf, die zijn altijd heel open. Maar zodra er familie en daarbij ook emotie bij komt kijken... Ja, dat is wel lastig. Dan wordt het wel wat zwaarder.
En ik kan me voorstellen dat dit ook werk is wat je dan ook mee naar huis neemt.
Soms. Bij sommige casussen denk je daar nog wel een aantal dagen over na. Maar als ambulance ben je natuurlijk een team. Je bent altijd of met je chauffeur of met je verpleegkundige. En daar kan je gelukkig, omdat je dus samen in die casus zit... en eventueel ook nog met andere mensen, kan je daar wel over praten. Van wat doet het met je als het echt te beladen is of met kinderen. Want wij vervoeren ook kinderen vanaf 6 jaar... Dan praat je daar samen over. En mocht je dan daar echt nog last van blijven houden... dan hebben wij het TCO, dus dan heb je zo'n team... waar je dan mee kan praten om je gevoelens en je gedachten mee te bespreken... om je te helpen.
Delen wordt dan helen.
Ja, zeker. Ja,
wij
zeker.
Delen echt lief en leed. Hè? Van de geboorte tot het graf delen wij in onze diensten. Hè? En ja. We hebben best een groot team aan collega's, maar... Ja, super hecht. Hè? Dus je zal ook echt wel eens een ambulance team elkaar zien knuffelen. Een lach en een traan zijn heel dichtbij bij ons. Want als je zo'n rit hebt zoals Manon net beschrijft, nou is heel emotioneel. Hè? Maar daarna gaat onze werkdag ook weer door. Hè? Dus dan nemen wij soms heel even een bakje koffie of even een paar tellen om te praten. De rit daarna moet je eigenlijk weer er staan, carte blanche, zeg maar. En als daar gewoon gelachen moet worden, wordt er ook gewoon gelachen. Hè? Dan is onze volledige aandacht weer bij de volgende patiënt. Zo snel moeten wij schakelen. Maar we nemen ook veel dingen mee naar huis. Hè? Als ik kijk in mijn carrière, die nu 3,5 jaar is bij onze dienst. Het meeste wat mij indruk heeft gemaakt, was mijn allereerste reanimatie ooit. Van een volwassene, het gebruik van Lucas, ons hulpinstrument.
Kun je heel even uitleggen wat Lucas is?
Oh, Lucas, dat is een mechanische thoraxcompressieapparaat. Dat duwt eigenlijk de borstkast van de patiënt constant met een bepaalde kracht en diepte in. Die verzwakt niet na een aantal minuten. Als wij als mens dat gaan doen, ga je altijd na een minuut of 6... wordt het minder goed en ja, dat wil je niet.
En als jij als chauffeur bochten moet nemen... dan kan zo'n verpleegkundige van omvallen en doen en zo'n apparaat
zo'n
blijft...
Zo'n apparaat klikken wij vast op een plank. Dus die zit echt geborgd op de patiënt. Die blijft altijd goed zitten. Ja,
precies.
Ja.
En sorry, ik onderbrak je, maar ik dacht, weten... wat is dan een Lucas, voordat de mensen dan weer denken van... Hè?
Voor ons is dat een normaal apparaat, hè, maar ja, dat wij hem altijd bij. Dat is een mechanisch ding. Het klinkt ook echt heel naar. Je hoort echt een constant elektrische motor heen en weer bewegen. Het ziet er ook niet fraai uit. Dus,
enorme levensredder.
Ja, het is een enorme levensredder. Ja, echt ook voor ons, we hebben handjes vrij. Dan kunnen wij weer met onze handen andere dingen doen. Want anders ben ik of een collega van de politie, de brandweer... of een burgerhulpverlener, maar net wie ons helpt op dat moment... die is bezig met de thoraxcompressies, ja.
En neem ons mee in jouw allereerste...
Nou ja, de allereerste, dat was volwassen... maar de meeste indruk heeft het tarwekamp... dat iedereen wel kent, heeft op mij indruk ingemaakt. Ik was tweede ambulance ter plaatse daar. Dus de eerste hulpverleners van het eerste uur... dat heeft op mij als mens heel veel indruk gemaakt. Daar heb ik last van gehad. Maar ook bijvoorbeeld mijn allereerste kinderreanimatie. Ja, die heb ik ooit een keer beschreven in een verhaal... voor onze dienst op LinkedIn en op de socials... Dat was, ik was nog niet zo heel lang gediplomeerd met een in de nachtdienst. Ja. En dan krijg je eigenlijk een oproep vanuit de meldkamer vanaf het HMC Westeinde. Of we weer beschikbaar waren, want ze hadden een telefoontje. Ja, er was heel veel onrust. En er was toch ook een taalbarrière, maar er was zoveel onrust. En het onderbuikgevoel van de triagist zegt, nou, die is niet in de haak, ga maar vast rijden. Nou, en uiteindelijk ben je dus 2 minuten onderweg en krijg je dus al inderdaad... Plopt die, het raakt nog steeds. Hè?
Mooi dat het nog steeds raakt.
Wordt het een reanimatiemelding van een kindje van 4? En ik, nou, dat kan toch niet. Hè? Ik ben een volwassen man van, toen was ik 47. En een kindje van 4, die heeft nog zijn hele leven voor zich. Hè? Het kan niet zijn dat wij nu dus naar een reanimatiebehoeftig kind gaan. Hè? En gaat dan tempo omhoog, zwaarlichten gaan aan, sirene gaat aan, concentratie, adrenaline, alles stijgt. En dan gaat de verpleegkundige naast mij, pakt dan het boek. We hebben een kindermap, heet dat. Dat is eigenlijk met medische gegevens voor hoeveelheden, afhankelijk van het gewicht van het kind, moet dat gedoseerd worden toegedeeld. En dan gaat hij, terwijl ik dus mijn focus op de weg heb en de route, gaat hij lezen en naar mij roepen van oké, we hebben die leeftijd, ik wil dan en dan wil ik die hoeveelheid en medicaties moet ik ook nog onthouden. En de verpleegkundige schrijft dat op zijn handschoen als extra geheugensteuntje, want ook voor de verpleegkundige is dat gewoon een beladen rit, is dat al eigenlijk op voorhand. En eigenlijk als je dan uitstapt en nou ja, je hoort het geschreeuw van een moeder wat door merg en been gaat.
Ik heb alweer kippenvel.
Ja, nee. En dan stap je binnen en nou ja, wij oefenen dit altijd op de academie en op de post op een pop. En het kind wat je dan ziet, is die pop. Nou, en uiteindelijk zijn wij daarna zo getraind en zo professioneel dat wij in onze concentratie meer als 200% zitten. En je sluit je eigenlijk met z'n allen af in een soort bubbel. En wij weten allemaal wat er van ons verlangd wordt op dit moment. Sorry.
Geef niets.
En,
laat het vooral
en,
toe.
En uiteindelijk dan zijn we daar met 2 ambulanceteams. De politie probeert ook het een en ander dan wat te organiseren en te helpen waar ze kunnen voor ons. Maar hun zijn daar natuurlijk niet in getraind. En wij weten, nou, het MMT komt eraan voor dat soort zaken. Dat is dan gewoon een arts en die komt ons assisteren in dat geval. En wij zijn dan zo gefocust en op een gegeven moment sluit die aan. Nou, dan weet je dus, oké, er zijn dus inmiddels zijn we vanaf Rotterdam naar Den Haag, hebben hun met een beetje doorrijd toch ook een klein kwartier nodig. Hè? En dan sluit die aan, denk ik, oké, we zijn nu een kwartier bezig. Dus we moeten eigenlijk nu wel iets van een levenstekenen gaan krijgen. Anders wordt het wel heel spannend voor deze jongeman. En ja, gelukkig voor ons eigenlijk kwam bij de volgende ritmecheck kregen we een ritme en output bij zo'n kindje. En dan heb je toch eigenlijk wel een soort, ja, dat met z'n allen. En daarna denk ik, oké, nu gaan we dus weer verder naar de volgende stap. We gaan op transport, zoals het heel mooi is. Dus we gaan wel met dat kindje mee naar het ziekenhuis en gaan we met spoed doen. Ja, dus gaan we door weer in het volgende organiseren. Gaat ik dus als chauffeur weer van medisch assisteren, gemoet mijn knop om. Oké, we gaan klaarmaken voor transport. Wat hebben we nodig? Wat wil ik op voorhand weten? En nu was dit in de nacht, dus dan redden we het prima. Maar zou dit overdag zijn, nou dan wil ik graag motorbegeleiding, zoals het heel mooi. Dus die moet ik even met de meldkamer schakelen, die eigenlijk niet weten wat er gebeurt allemaal. Die hebben alleen de intake gehad. En daarna deden ze hem uit en zeggen ze, ja, oké. Ja, ze zijn heel hard aan het werk, maar wat zien ze eigenlijk? Ze hebben geen idee. En dan roep ik natuurlijk met een versnelde aanvraag op van, nou, doe maar motorbegeleiding, regel ze maar, weet je. En dan staan ze klaar en dan kunnen we vertrekken met z'n allen. En dan ja, nemen we familie mee, de politie gaat wat dingen voor ons verzorgen, nemen eventueel andere familieleden mee.
En dat is ook dat vertrouwen, hè, waar je het over had. Want jij bent op de plek, degene die de intake doet.
Ja, wij zijn
doet,
de ogen
denkt,
daar
hey,
in de oren. Ja.
Mijn collega zegt, dit is nodig, dit gaan we regelen. En het wordt dan ook geregeld. En als dan zo'n kindje naar het ziekenhuis is gebracht, gelukkig in goede orde allemaal gegaan, weet jij en horen jullie achteraf dan hoe het met iemand gegaan is? Want het maakt ook zoveel indruk op jou en jullie.
Eigenlijk niet. Nee. Op het moment als wij dus de overdracht doen, tenminste de verpleegkundige doet de overdracht daar samen, en dan stopt ons contact eigenlijk samen. Hè. Daarna gaan wij door, we gaan opruimen. En is het echt een hele heftige inzet, dan krijgen we van de meldkamer even zo, nou, neem je tijd. Hè. Want in principe is ons voertuig zo uitgerust, wij kunnen eigenlijk als we klaar zijn, kunnen we direct nog zo'n inzet doen. Zoveel spullen hebben wij aan boord, dat we eigenlijk gelijk door kunnen. Hè. Dus is het nodig, doen we dat ook. Maar het liefst hebben wij gewoon dan een momentje zelf. Hè. En de meldkamer vraagt ook altijd als we dan oproepen van, nou, hoe is het? Gaat het? Wil je een momentje voor jezelf? Of wil je lekker door? Roep maar wat je wil op dat moment. Dus daar nemen we ook nemen we even gebruik van voor dan vaak. Even rustig naar de post terug hobbelen. Even een momentje ontspannen. En dan gaan we weer. Want ja, de volgende rit is weer een nieuwe patiënt. En die verdient ook 100% van onze aandacht.
Wauw. Ongelooflijk. En het is continu aan te. Het lijkt me ook dat jullie gewoon hele bijzondere mensen moeten zijn. Als mensen om dit gewoon te kunnen. Mag ik dat gewoon zeggen?
Ja, nee, dat mag zeker. Ik zie ons vak
ook
wel als
kun je dat ook
wel
ownen, zeg maar? Kun je dat ook gewoon aannemen?
Ja, nou ja, dat vind ik wel lastig. Ik zie mezelf niet als een. Maar het is wel een roeping, ons beroep. Ja,
ja. En je moet het ook wel echt kunnen. Ja. Je kan niet een nep doen of nep empathie hebben. Je doet het echt met je hart. En dat zegt natuurlijk eigenlijk ook, maar dat is het ook wel echt. Je moet hier wel echt de feeling voor hebben en het hart.
Feeling en het hart. En dan is er natuurlijk dat er ook veel verandert, het land verandert. En soms heb je dan ook dat mensen wat verder wonen en in uithoeken soms van onze Haaglandenregio's. Zij hebben soms het gevoel van, ja, maar komen ze wel op tijd en er is hier niet meer dit in de buurt en dat in de buurt. Maar die ambulances zijn soms mini-IC's of zijn mini-IC's.
Ja, de ambulances zijn best wel hoogwaardig uitgerust. En ook onze collega's, verpleegkundigen, zijn echt wel goed opgeleid. Zeg maar. Als je dat vergelijkt met andere landen om ons heen, zeg maar. Nou, zitten wij echt wel in de topregionen ter wereld, zelfs met onze ambulancezorg. Dus ja, de inwoners van onze regio mogen echt wel blij zijn met onze inzet. Ja.
Met de gezondheidszorg in Nederland, zeker.
Ja, precies, en je maakt niet uit waar je in Haaglanden woont. Je kunt erop rekenen dat er een ambulance in jouw buurt is en naar jou.
Ja, daar doet de dienst de best voor. En de meldkamer die probeert de dekkingsgraad, zoals het heel mooi heet, te garanderen. Dat wij bij dus een levensbedreigende situatie, binnen een kwartier staat er een ALS-auto voor de deur.
Ja, want wat ik ook net zei, hè, we hebben verschillende posten in regio Haaglanden. Maar we hebben ook DP's en dat zijn dependances. En er zit er bijvoorbeeld eentje in Delft. En dat zijn natuurlijk nog wel meer over regio Haaglanden, Scheveningen bijvoorbeeld, als het in de zomer. In het Westland zit er ook nog één. De dependances zijn echt, er staat één ambulance. En die dan voor dat gebiedje beschikbaar zijn. En zodra die ambulance dus opgeroepen wordt, dan zorgt de meldkamer ervoor dat er een andere ambulance ook op de dependances daar staat. Om dus eventueel een volgende melding, dat die gewoon goed gedekt is.
Fantastisch, dat is echt mooi.
Is echt heel logistiek.
Ja, ja. En ook goed uitgedacht. Mooi dat dat in GGD Talks hier naar boven komt. Maar aan het begin, Raymond, had je het over, we hadden het over high care, over ALS, over de verschillende manieren. Wat is A1 en A2? Zijn niet snelwegen.
Nou, zijn ook snelwegen binnen Nederland. Maar ja, nee. A1 en A2 zijn dus de ALS, de high care patiëntenzorgvragen. En daar is natuurlijk een tijdslimiet aan gebonden voor ons om ter plaatse te zijn. Voor de A1-rit hebben wij binnen een minuut moeten wij dus staatsen dat we in de ambulance zitten, dat we onderweg zijn. En daarna hebben wij maximaal 15 minuten vanaf het moment dat de telefoon is opgenomen om bij de patiënt binnen te komen.
Wauw.
En dus zo snel moet er geschakeld worden.
Zo snel moet er geschakeld worden. Voor jou werkt dat anders, hè? Jullie hebben de ruimte en de tijd om dat soort ritjes te doen.
Ja, wij als middencomplexe zorg doen de B2-ritten. Dat betekent eigenlijk dat wij, dat is dus besteld vervoer, hè? En soms is er een hele lijst van mensen die vervoerd moeten worden. Maar eigenlijk betekent dat wij binnen 2 uur bij een patiënt aan mogen komen. En soms zit daar nog ook wel een kleine kanttekening aan, bijvoorbeeld bij psychiatriepatiënten. Ja, die doen wij natuurlijk ook. En dan wordt het wel onder B2 genoemd. Maar dan willen ze wel dat wij natuurlijk binnen een uur of nog sneller aanwezig zijn. En die worden dan eigenlijk ook wat eerder uitgegeven dan de mensen die al hoog en droog, zeggen we altijd, in het ziekenhuis op ons liggen te wachten.
En dat wordt ook goed met elkaar afgestemd onderling.
Ja, zeker. Zeker.
Zodat je dat van elkaar
weet. Dat beslist dan de meldkamer, want die heeft natuurlijk het hele overzicht van die komt er binnen, die telefoon gaat en zoveel patiënten liggen er nog te wachten.
Ja, nou ja, ik woon zelf in Houtwijk en dat is heel dichtbij het Leienburg, waar de heel veel ambulances regelmatig voorbij komen. En dan zie ik ook een getal 15 daarop staan. Maar wat betekent dat eigenlijk, dachten wij?
15 staat voor de regio natuurlijk.
Is dat niet iets van kenteken?
Voor de regio?
Ja, is het voor de regio van kenteken?
Ze hebben hem wel goed, het is inderdaad een regio. Ja, wij zijn
het is
regio.
Regio
15, hè? Iedereen kent het ook van de socials. Daar bestaat natuurlijk regio 15. Dat is, dat is Haaglanden, heel ons stukje. Want het Rotterdamse grondgebied is bijvoorbeeld 17.
En dat, ik kan daar gelijk even op inhaken. Ja. Want wij hebben op onze social een hele leuke foto gezet die ik van de week tegenkwam. En dat was in het Reinier de Graaf. En ik reed op de ambulance 15214. En er stond naast ons de 17214. En de 17 is dus Rotterdam. Maar dat is gewoon grappig. Het is dezelfde auto, een ander netnummer. En inderdaad, 15 is dus voor regio Haaglanden.
En zo kruisen jullie ook elkaar met collega's uit andere regio's.
Leuk.
En werk je daar ook wel eens mee? Of heb je daar wel eens ook mee te maken? Zeker als dingen zo in de randen van gebieden gebeuren? Of misschien met zo'n enorme, zoals Tarwekamp, dat het zo'n gigantische...
Daar werken wij samen met de collega's uit andere regio's. Ja. Bijvoorbeeld Tarwekamp zijn collega's uit Hollands Midden gekomen. Rotterdam heeft de vrije eenheden die ze hadden gestuurd. Maar het zijn ook collega's volgens mij uit Utrecht hebben we gezien.
Ongelooflijk dan,
en
hè?
Iedereen spreekt dezelfde taal, laat ik het zo zeggen. We zijn allemaal opgeleid en getraind volgens protocollen en handelingen. En dus je kan gewoon met elkaar aan het werk.
Ja, en dat is super belangrijk. En over dezelfde taal spreken, dat is lastiger als je als gewone burger in de auto zit en de ambulance hoort. En dan, wat zijn eigenlijk de verkeersregels?
Nou, ik schrijf natuurlijk gewoon aan de kant met de auto.
Rustig blijven en kijken wat het beste is te doen om de ambulance er zo goed mogelijk door te laten.
proberen niet in paniek te raken. Goed uitkijken dat ik niet zelf een ongeluk veroorzaak. Maar ik vind het altijd wel heel spannend. Dus je moet zo snel mogelijk ruimte maken. Maar in de drukke binnenstad kan dat niet altijd. Maar toch proberen zo rustig mogelijk te blijven.
Rustig mogelijk blijven, dat doe ik zelf ook altijd. Maar er is toch iets, als ik jullie zie, ja. Welke wagen dan ook, denk ik altijd, oh wacht, er staat niks aan. Ik zit altijd in mijn spiegels te kijken. Maar als de sirene komt, dan zien mijn kinderen ook altijd, mama ga opzij. Maar ik zat echt ter voorbereiding op deze podcast te denken van, heb ik dat ooit geleerd? Met mijn rijbewijs of zo? Maar nou, ja, hoe leer je die regels over hoe het werkt in het verkeer als er een ambulance of politie aankomt of zo? Of brandweer?
Dat is een goede vraag wel. Ja,
dat is een goede vraag. En wij vragen natuurlijk eigenlijk medewerking. Hè? Dat doen wij. Hè? Maar er wordt volgens mij, ik weet niet of er tijdens de rijlessen nu aandacht aan wordt besteed.
Ja, misschien is dat een hele mooie tip bij deze voor CBR is het toch? Dat ze gewoon eventjes dat ook meenemen. Zodat we in het verkeer nog beter dienstbaar kunnen zijn naar jullie en naar elkaar, naar de medewerkers. Mens, want uiteindelijk redden jullie de levens van ons allen in zo'n moment. Maar wat zijn eigenlijk de regels? Want mensen zeggen netjes, je moet rustig blijven, toch? Dat is wel essentieel.
Ja.
En wat moeten we nog meer doen?
Nou, vooral geen rare, onverwachte bewegingen. Hè? want wij krijgen een rijopleiding om dus met optische en geluidssignalen door het verkeer heen te mogen en kunnen rijden. Moet je gediplomeerd voor zijn, mag niet iedereen binnen Nederland. En wij kijken altijd naar de vrije ruimte. En we willen het ook graag veilig houden voor onszelf. Want de kans als wij dus met zwaailicht en sirene door het verkeer rijden is voor ons gewoon 40% hoger als van de rest van deelnemend Nederland. En wij zoeken eigenlijk naar oogcontact, auto's die stilstaan. En wij proberen eigenlijk altijd gewoon onze eigen rijbaan en de normale verkeersregels te volgen. Dus wij halen graag op links in. En als wij dus op je achterop ineens opduiken met zwaailicht en sirene. Nou, hè, meestal de gemiddelde mens heeft ongeveer een seconde of 8 nodig om te registreren wat hij ziet. En daarna te gaan handelen. Dus ik zie dit. Oh, ik moet het even verwerken in mijn bovenkamer. En dat ik, ik kan daarheen. Nou, daar wachten wij ook eigenlijk echt wel op. We gaan niet gelijk op je achterbumper hangen en nog meer lawaai maken. En zeggen, nou kom, schiet eens een beetje op. Nee, blijf vooral rustig. Denk eens even heel logisch na. Schiet niet met je auto de middenberm in of rechtsaf de blubber in. Want ja, als jij verongelukt, dan moeten wij stoppen. Dan kunnen wij dus niet door naar degene waar we wel onderweg waren. Want ja, dan ben jij ineens onze nieuwe patiënt. Dus denk gewoon even na. Rij een rondje extra over een rotonde. Is er een ruimte om bijvoorbeeld naar links op te schuiven, dat ik rechtdoor kan rijden? Graag, want anders moet ik gaan afremmen, moet ik naar links sturen, naar rechts sturen. Nou, die ambulance weegt ongeveer 4300 kilo. Iedereen denkt dat dat ding vertrekt en remt als een Formule 1-auto. Helaas, het is eigenlijk een
net als een trein moet je remweg nodig.
Dus ja, we hebben even wat ruimte nodig om te manoeuvreren met het apparaat. Want ja, het is gewoon zwaar, log. En het liefst gaat hij dan ook lekker rechtuit. Stuurt hij het comfortabelst ook voor ons.
Ja, dus niet zomaar de fietspad opspringen. Als je op een rotonde bent, draai nog een rondje.
Ja, draai een rondje. Ja,
kijk gewoon vooruit. Neem de ruimte. Kijk ook bijvoorbeeld, zie ik een vluchthaven. Rij niet zomaar de stoepen op of de fietspaden op. Hou je ruimte. Zorg dat je ruimte houdt. En blijf rustig. Denk ook zelf even na.
En als je op de snelweg bent, ontstaat in één keer een file. Ga je gewoon ruimte maken tussen.
Ja, beginnen we eigenlijk ertussen. En als het echt helemaal vast staat, nou, dan gaan we naar de vluchtstrook om daar te passeren. Maar ja, die is heel vies, dus we willen eigenlijk niet veel over een vieze vlucht ook. Want dan hebben we dadelijk weer een lekker band. Staan we weer met gevolgen, staan we stil, komen we er ook niet. Dus,
dus niet gaan plassen op de vluchtstrook, hè?
Nee, daar is hij zeker niet voor. Ook al moet je, zij je heel jong of heel oud bent, dan mag het bij de wegenverkeerswet. Maar anders moet je het even ophouden. Ja.
Nee, precies. En dan is er een hele belangrijke. Want hier wordt vaak over getwist. Mag je nou wel of niet door rood rijden? Laten we luisteren.
Ja, natuurlijk rijd ik dan door rood.
Als het nodig is wel.
Als dat veilig kan, ja?
Ik denk dat het een heel mooi moment is om een keertje door rood te rijden.
Manon, mag ik door rood rijden?
Je mag zeker niet door rood rijden.
Niet?
Nee, zeker niet. En zoals wij net allebei al hebben gezegd, hou de ruimte. Dus ga niet op die stopstreep staan. Hou ruimte ervoor, zodat je naar voren kan rijden, kan uitwijken. Maar niet door rood rijden. Als jij wordt geflitst, ja, dan krijg je hem ook echt. En daar is dan geen reden toe.
Wauw, dit is een hele nieuwe, denk ik, voor iedereen, toch?
Ook wat we vaak zien gebeuren, dat mensen voor ons uit gaan rijden.
Ah.
Nou, hè, dus, en wij rijden volgens...
Of achter jullie aan, want jullie gaan super snel, dus dan kun je daarna mee racen of zo.
Ja, en dat leidt voor ons als chauffeur zelfs af. Ah. Want dan gaan onze aandacht focus naar achter in plaats van naar voor.
Dus, want je denkt dan straks vliegt hij uit de bocht of zo, moet ik daar weer...
Ja, ja, want wij gaan er dan vanuit dat die bestuurder die dat achter ons doet daar niet in getraind is. Dus we gaan focussen op achter eigenlijk. En het kan zelfs gebeuren, dan breken wij de spoedrit af. Dan ga je ons maar voorbij. En daarna gaan we weer door.
Jeetje, maar meld je zo iemand dan bij de politie?
Ja, ja, als die ons echt gaat hinderen, zeg maar, nou, dan komen we in een heel ander vak. Dan gaan we het melden. Maar meestal laten we gewoon passeren. Want ja, dat kost alleen maar tijd en energie. En die hebben we niet. En dan gaan we daarna weer door.
Ja. Anders had jij niet aangestaan, zeg maar.
Nee.
En mag jij dan als ambulancechauffeur alles doen in het verkeer?
Nou, niet alles. Ik mag echt wel heel veel. Hè? Maar er zijn alles is natuurlijk gewoon. We hebben brancherichtlijnen. Dus bijvoorbeeld als ik door rood ga, is de brancherichtlijn maximaal 20 km per uur. Dus vandaar dat wij bij het verkeerslicht altijd even afremmen. Ook gewoon puur om te kijken wat doet het overige verkeer. Want wij houden rekening met die staan stil, die kunnen rijden. We hebben voetgangers, fietsers. Nou, in de regio hebben we ook nog wat bus- en tramlijnen die wat verkeersdeelnemers zijn. En ook weer afdekgevallen kunnen veroorzaken. Dus dan zit een auto verstopt achter de vrachtwagen. Die ons waarschijnlijk wel gezien heeft. En vaak als bijvoorbeeld de tram ons gezien heeft, gaat die stilstaan, gaan de alarmlichten aan. Dan weten wij van oké, de bestuurder heeft ons gezien. De tram staat stil en hij houdt alle deuren gesloten. Er kan niemand in of uit. Dus dan kan ik die afschalen. Dan ga ik mijn concentratie weer op een ander punt richten.
Dus dat oogcontact blijft essentieel in het verkeer. Dat zeg ik al tegen mijn kind. Heb je oogcontact gemaakt met de bestuurder, ja, van welke voertuig dan ook, dan weet je of de persoon in de gaten heeft dat je er bent. Nou, misschien denk je zo, die regels gaan me echt vliegen me om de oren. In de show notes staat gewoon alles nog even om na te lezen. Dat is wel heel erg belangrijk. Zijn er dingen waarvan je zegt van nou, dit is ook heel handig of belangrijk om te weten rondom ons werk of als je 112 belt?
Het is... Vanuit de middencomplexe zorg en de ALS of de highcare is het vrij lastig om te zien in welke ambulance nou wie zit. De middencomplexe zorg heeft ook een gele auto, een gele ambulance. Hè? En wij vinden het allemaal niet erg om aangesproken te worden als er iemand is gevallen. Wij zullen altijd even kijken in overleg met de meldkamer. Maar je kan wel degelijk verschil zien of het een ALS-auto is of een middencomplexe zorgauto.
En hoe?
En zou jij, weet jij...
Oh, ik, nou, toevallig, weer, hè, als je dit voorbereidt, dan zit je alleen maar... Nu hoor ik alleen maar ambulances, ziek over de ambulances. Dus ik heb de Witte Kruis voorbij zien rijden daar in heel de, zeg maar, Zegbroek en Loosdijnen en zo, waar ik dan woon. Ik denk dat ze een andere, iets kleiner zijn. Want je ziet ook soms wel eens zo'n kleinere ambulance rijden. Oh, ik zie alweer aan je gezicht
nee,
dat het
nee,
wij... niet zo is. Staat er, nee, er staat geen ander nummer op. Nee, ik weet het niet.
Wij rijden eigenlijk dezelfde auto vanaf buiten eigenlijk... aan ons gele kleur en dat soort dingen en de grootte... rijden we eigenlijk dezelfde auto's. Maar je kan wel degelijk aan het nummer zien en welke auto het is. Want wij beginnen allemaal met het nummer 15 van de regio. En dan is de ALS of de highcare begint met het nummertje 1.
Ah, van spoed.
Ja, dus precies. Je hebt de 112, de 110. De, ah. En wij beginnen met de nummer 2.
Kijk.
Ja, dus 15... 2, 11, 12, 13, 14. Dat is de middencomplexzorg. En meestal staat het ook nog wel aan de zijkant middencomplexe zorg. Maar het is wel lastig hoor, moet ik wel heel eerlijk bekennen. Maar daaraan zie je dus wel degelijk het verschil. Want anders, als je het snel zou zien, zou je het niet zien.
Zou je het niet zien. Raymond, jij nog iets wat je wilt toevoegen?
Nou ja, de medium care die maakt ook gebruik van mogelijkheden om dus het patiëntenvoer comfortabeler te maken. Dus ook die ambulance kan tegen het verkeer inrijden. Alleen dat verwacht niemand. Iedereen denkt dat een auto met blauwe lampen die rijdt tegen het verkeer. Maar dus ook de collega's van de middencomplex mogen dat die mogen. Dus op het fietspad, het voetpad.
Op de vluchtstrook.
Daar kun je hem ook gewoon tegenkomen en verwachten. Ja.
Precies. Nou ja, en jij kan het niet zien, maar ik wel. Zij zitten hier helemaal in hun uitrusting. Hele riem staat vol met van alles. Nog wat. Raymond heeft nog de ritjes van zijn kisten open. Want ze moeten straks weer dicht. En dan de hele dag. Hè,
ja, ik ga zo meteen. Mijn dienst begint zo meteen. Dus ik ga ze zo meteen dichtritsen. En dan begint de voertuigcontrole voor mij. En Manon die gaat weer inloggen bij de meldkamer. En die gaan weer verder met haar dienst.
Ja, gaan de piepers aan en de telefoon. Ja. En dan begint het. En hoe vaak, hoeveel telefoontjes zijn er dan op zo'n dag?
Hoeveel meldingen bedoel je?
Gewoon voor het gevoel.
Ja, je kan er eigenlijk... Geen ene dag is hetzelfde. Dat maakt het werk nou zo leuk. Ik zou zeggen tussen de 2 en de 7, 8 ongeveer. In ieder geval voor de middencomplexe zorg is dat wel zo. Het is echt geen touw aan vastknopen.
Nee, het aantal ritten varieert. Hè. Het is nu vakantieperiode, dus hebben we het iets rustiger. 'S Nachts zijn er minder auto's, dus die rijden gewoon 5-6 ritten per dienst. En overdag varieert het, laten we zeggen, tussen 2 en 8 zorgvragen waar wij dus voor op pad gaan. En ja, de ene zorgvraag zijn we binnen 30 minuten klaar. En soms duurt een zorgvraag gewoon 1,5 uur. Het is wat het is, ja.
En als ik nou denk na dit gesprek, ik wil dit ook worden. Kan iedereen zomaar ambulancechauffeur en verpleegkundige worden?
Als je chauffeur op de middencomplexe zorg zou willen worden, dan heb je in ieder geval C1 rijbewijs nodig. Dus dat is voor het gewicht van de ambulance. Je moet wel iets van EHBO weten, maar je hoeft niet per se uit de zorg te komen. Want je krijgt een opleiding op de Academie van de Ambulancezorg. En ja, je krijgt natuurlijk allemaal testen, medische keuring om in dienst te komen, dat sowieso. Maar als chauffeur kan je in principe altijd solliciteren. En als verpleegkundige op de middencomplexe zorg, dat is dan weer anders als de ALS, de highcare, mag je algemeen verpleegkundige zijn. Het liefst in het ziekenhuis, maar wel met ervaring. Dus als je bijvoorbeeld in een verpleeghuis werkt of iets, wel langere tijd ervaring. Je moet goed kunnen klinisch redeneren. Maar dan kan je dus ook altijd solliciteren voor de middencomplexe zorg. En dan word je dus ook wederom weer op de Academie voor Ambulancezorg opgeleid. En dan kan je vlieguren gaan maken.
En jij bent 3 jaar geleden dit gaan doen.
Ja, 3,5 jaar
waarom?
Geleden.
Zo later in je carrière een mooie switch gemaakt?
Ja, nou waarom? Ik vond het ooit toen ik nog eens een kleine jongen was, vond ik het ook altijd al reuze interessant, die ambulance. En toen zat ik nog op school voor automonteur. En heb ik het eigenlijk een beetje laten varen. Ben ik vanuit de garage bij de weegwacht gaan werken. Heb ik uiteindelijk 23,5 jaar gedaan, met heel veel plezier. Maar toch bleef toch wel een beetje de fascinatie voor die ambulance bleef toch altijd voorbij komen. En nou, na 20 jaar dacht ik van, nou, misschien wil ik wel eens wat anders bij de AMB. En toen was ik eigenlijk een beetje aan het rondkijken van wat zou ik gaan doen. Nou, toen werd mijn moeder ziek. Ben ik eigenlijk voor mijn moeder gaan zorgen. Die bleek uitgezaaide borstkanker te hebben. Dus nou ja, chemo, kuren, alles op en aan. Revalidatiecentrum in, uit, thuis aanpassen, thuiszorg. Dus veel op en neer. Uiteindelijk is mijn moeder overleden. En in die periode ben ik toen ook wat dichter bij de zorg gekomen. Ook de mensen in het ziekenhuis en veel met het ambulancepersoneel in contact geweest voor het verplaatsen van mijn moeder in de laatste fases. En nadat ik weer opgekrabbeld was, dacht ik van ja, misschien is dat ook wel iets voor mij. Ik vind dat wel fantastisch. Maar toen dacht ik van ja, ik heb helemaal geen medische achtergrond. Hè. Ik weet wel een paracetamol is en een hoestdrankje en dan zijn we klaar. En op zo'n ambulance, nou jeetje, daar zitten gewoon 2 artsen. Want ja, als het echt serieus is, dan komt die gele auto tevoorschijn. Dus dat heb ik toen naast me neergelegd. Maar het bleef toch kriebelen. Toen ben ik me er eigenlijk in gaan verdiepen. En toen bleek voor de chauffeur, had ik al eigenlijk vinkjes kon ik zetten. Ik had een groot rijbewijs, een EHBO-diploma met AED. Dus ja, ik had eigenlijk al een aantal dingen dat ik dacht van, oh, nou, laat ik gewoon eens kijken of dat er vacatures vrij zijn in de regio. Nou ja. Er zijn veel mensen die dat willen, dus die zijn er niet zo heel veel. Dus toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En ik woon zelf in Maassluis, heb ik de regio Haaglanden en Rotterdam gewoon aangeschreven met een open brief, open sollicitatie. En ja.
Hier zit je.
Hier zit ik. Ja.
3 jaar later.
Ja.
En je kan als een ambulance stuk gaat ook nog even iets tussendoor doen.
Ja, ook nog. Ja,
altijd de plus van je
daarna,
vorige carrière.
Daar kijk ik even. En dan hebben wij hebben onze fantastische wagenparkbeheerder Dick. Die bel ik dan, zeg ik, nou Dick, joh, we hebben zorgen.
We kennen elkaar. Ja. Ja. Hey, hartelijk dank Manon en Remel. Ik vond het heerlijk om naar jullie te luisteren. Wat een prachtige verhalen. Echt. Ja, jullie stralen, maar ik straal met jullie mee. Ik hoop dat jij genoten hebt om naar hun verhalen te luisteren. En wil je natuurlijk meer weten over ambulancezorg, zie natuurlijk de show notes. Maar je kan ook alles terugvinden op ggdhaaglanden.nl. En natuurlijk, Manon noemde het al, ambulancezorg GGD Haaglanden kun je volgen via de socials. Facebook, Instagram, LinkedIn. Zeker leuk, toch Manon?
Heel leuk. Fantastisch. Neem een kijkje. Vooral.
Ja, toch, Raymond?
Ja, nee, zeker even meekijken. Ja.
Ja, en niet alleen meekijken, dus ook volgen. En volg ons ook. En laat ons vooral weten in de comments of en waarover jij nog veel meer zou willen weten. Dan kunnen we daar ook een mooie podcast voor jou voor maken. Bedankt voor het luisteren. Blijf ons natuurlijk volgen. En heel graag tot een volgende GGD Talks. Dag.